is een podcast van De Telegraaf. In het land van Wierduk, met Robert Ophorst.
Het is donderdag 22 april, onthoud die datum, want het is een historische podcast. Wiert, weet jij waarom?
Omdat dit hebben we niet besproken.
Nee, dit hebben wij niet besproken, maar dit is de laatste podcast die we opnemen met jou ongevaccineerd.
Ja, dat klopt, want vanavond is dan het moment waarop ik die AstraZeneca spuit krijg.
Maar je krijgt ook echt AstraZeneca.
Ja, dus vanaf nu ben ik ofwel dood, ja. Of ernstig, weet ik veel, is er iets met mijn hersenen aan de hand, of juist gebeurt er niks en ben ik vanaf dat moment een gevaccineerde zestiger die op enigszins makkelijke waarschijnlijk door het leven gaat. En dan volgt in juli of zo die tweede prik.
Ja.
En nu ben ik dus de proefkonijn, omdat onder mijn volgers zitten natuurlijk allemaal mensen, of allemaal natuurlijk, maar er zitten veel mensen die zijn heel sceptisch over die vaccinaties. En die vinden ook dat ik op het coronastandpunt een verfoeilijke mening heb. Want ik vind namelijk gewoon dat vaccins werken.
Maar zodra je gevaccineerd bent, bereikt die kritiek jou niet meer?
Jawel, die kritiek bereikt mij nog wel. Maar als ik dus gewoon gevaccineerd word en er gebeurt verder niks, klopt. Dan ben ik het levende bewijs voor deze mensen. Dat die vaccins in ieder geval er niet toe leiden dat iemand er zwaar onderuit gaat. Ja. En aangezien ze verder bijna niemand vertrouwen, hoop ik dat ze mij dan wel vertrouwen.
Ja, zover reikt jouw invloed, denk jij?
Nou, op een aantal van die volgers hopelijk wel. Maar het is wel echt wel interessant trouwens, hoor, het afgelopen jaar, om te zien hoe het zich daar dus de meningen, hè, terwijl je over heel veel andere zaken, gewoon delen ze mijn analyses vaak wel, maar over COVID en die vaccins dus helemaal niet.
Nee.
En hoe hoog dat ook kan oplopen. Zo,
ja,
hè?
Nou ja, in de regel is het toch ook gewoon heel gezond om het af en toe hardgrondig met elkaar eens oneens te zijn.
Ja, maar niet over de wetenschap natuurlijk. En heel veel mensen geloven niet meer in wetenschap. En die gaan komen dan met allerlei obscure. Ja. Iemand die tweette mij dan van het is een gentherapie. Die mRNA-vaccins, weet je wel. Ja. En dan, nou ja, het is of gentherapie of niet, maar het is niet een gentherapie.
Nou ja, over hoe met welk, of de wetenschap ook altijd met open vizier communiceert, daar gaan we het zo nog wel heel even over hebben. Maar hoe voelt het nou? Voelt het als een dit vooruitzicht als een bevrijding of een aanstaande bevrijding?
Nou, een beetje wel. Kijk, mijn broer is al gevaccineerd. Een aantal mensen in mijn omgeving zijn gevaccineerd. En ik vind dan toch dat
je moet met meer jonge mensen omgaan.
Nou ja, ik kreeg net een berichtje van mijn dochter. Hè, die studeert, woont in het studentenhuis. En dat een van haar medebewoners nu weer positief getest is. En dat is toch weer heel veel gedoe. Ja. Want mijn dochter moet weer zo'n sneltest even kijken. En als die sneltest positief is, dan moet ze weer zo'n PCR-test en zo. Dus dat blijft gewoon. Die jongeren zitten ook al zo lang in die ellende. En als ik niet gevaccineerd zou zijn, dan sta je toch weer anders in dat contact met die generatie. Ik hoop dus toch vanaf de zomer, als ik dan die twee prikken heb gehad, dat ik dan in ieder geval daarmee wat makkelijker kan omgaan.
De voornaamste reden dat mensen als jouw dochter natuurlijk dan in quarantaine moeten, is ook omdat mensen van jouw leeftijd en hoger of met een zwakkere gezondheid het meeste risico
hebben. Ja, precies, want zij zelf lopen natuurlijk niet zoveel risico. Hoewel je long-covid niet moet onderschatten, maar precies, vanuit die solidariteit gaat dat dan. En ja, daar gaan we het ook over hebben. Dat is ook niet meer. Dat elastiekje staat natuurlijk ook op breken.
Nee, daar gaan we het inderdaad zo over hebben. Over mensen die grotendeels leven alsof COVID niet bestaat.
Ja, precies.
We gaan het hebben over de huisartsen, want je bent meegelopen met de Rotterdamse huisarts. We gaan het nog even hebben over Navalny, de Russische oppositieleider met wie het erg slecht gaat. En we gaan het uitgebreid hebben, daar beginnen we maar even mee, met over het Binnenhof. Eerst even, is het Niger, Niger of Niger?
Ja, ik denk dat ik vanaf nu maar Niger ga zeggen dan. Hè? Want mevrouw Kaag die spreekt het ook zo uit. Die wist namelijk niet of ze bij een ministerraad was of in Niger.
Ik moet zeggen, eigenlijk moet ik wel lachen om dat
Niger, zei die vroeger,
affectieve taalgebruik. Ik heb liever dat dan dat gezever over dat de taal gedecoloniseerd moet worden.
Ja, mooi,
en gedebiliseerd.
Maar het is natuurlijk Niger, want zo zeggen ze het daar zelf. Ja. En Franstaligen zeggen het ook. Dus dat Sigrid Kaag dat zegt is niet zo raar. Alleen in Nederland zegt iedereen, of het grootste deel van de mensen, zeggen natuurlijk gewoon Niger mee, denk ik. Hè?
Ik zeg het sowieso niet zo heel vaak.
Nee, ik zeg het ook bijna nooit. Ik zeg Nigeria wel, maar Niger niet zo vaak.
Nee, een onthullend inkijkje in de machinekamer van de macht, zo noemt RTL Nieuws. Ja. De geheime notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire waarover de zender deze week publiceerde. Ja, informateur Cenk Willink die wilde net beginnen aan de eerste paragraaf van zijn eindverslag, geloof ik. Maar de temperatuur aan het Binnenhof lijkt weer tot het vriespunt gedaald. Want het toch al zo broze vertrouwen heeft opnieuw een flinke deuk gekregen. Wat staat er nou in die notulen die eigenlijk 25 jaar geheim moeten blijven? Het kabinet zou 2 jaar geleden bewust informatie over de toeslagenaffaire achter hebben gehouden voor de Tweede Kamer. En in de ministerraad werd ook nog herhaaldelijk gesproken over kritische Kamerleden onder wie Pieter Omtzigt.
De eeuwige Pieter Omtzigt.
Ja, en over hem zou Hoekstra gezegd hebben, citaat, we hebben geprobeerd de heer Omtzigt te sensibiliseren, ook zo'n woord, maar dat is niet gelukt.
Tot de orde roepen is dat eigenlijk, hè?
Ja, zo interpreteer ik het, maar ik geloof dat het ook niet helemaal, ik weet niet of het helemaal goed
Nederlands tot reden is te brengen.
Ja. Waarom is dit nou weer zo ernstig, vind jij? Want je zou als cynicus ook kunnen denken, dit bevestigt alleen maar wat de afgelopen maanden toch al, jaren toch al duidelijk was geworden.
Ja, nou ja, kijk, de afgelopen maanden
is natuurlijk in het aftreden van het kabinet.
Ja, nou ja, de afgelopen maanden is natuurlijk duidelijk geworden hoezeer daar gelogen wordt. Daarvoor was al duidelijk geworden dat het kabinet cruciale informatie over die toeslagaffaire rond de Belastingdienst dan achterhield voor Kamerleden zoals Omtzigt en Renske Leijten die onderzoek deden naar het toeslagenschandaal. En die kregen telkens maar niet de informatie die ze eisten boven water. Nou, dat is een vereiste, anders kan die parlementaire democratie helemaal niet functioneren als je dat niet doet. Toen werd vervolgens Mark Rutte notabene door Kaag en ook Hoekstra en anderen erop aangevallen dat hij dus die bestuurscultuur op die manier had zeg maar laten ontstaan.
De Rutte-doctrine werd dat slim,
de Rutte-doctrine
gevreemd, want dat blijft natuurlijk wel hangen.
De Rutte-doctrine waarin je gewoon niet vertelt eigenlijk wat er gevraagd wordt en zo, geen antwoord geeft op vragen. En nu blijkt dus uit die stukken van de RTL dat zij daarvan gewoon van op de hoogte waren. Dat Wopke Hoekstra notabene eigenlijk heeft meegewerkt aan het pogingen om Omtzigt dan te sensibiliseren, zoals dat in dit jargon heet. Dus om zich zeg maar te dwingen om zich wat gedienstiger op te stellen, laten we het zo zeggen. En ook Sigrid Kaag heeft ervan geweten, omdat ondanks het feit dat zij veronderstelde dat ze in die bewuste ministerraad er niet was, omdat ze misschien in Niger was, ja, bleek al dat, heel snel
en
door
dat van iemand die trouwens Rutte onlangs nog verweet een patroon van vergeetachtigheid daaraan te leiden.
Nou ja, weet je wat dan het hilarische is? Hè? Er is zo'n twitteraar, die noemt zich Vrouw van de Vrijheid, en die zit gewoon in Drenthe ergens, zijn PVV-aanhangster. En die weet heel goed waar ze documenten moet vinden. En prompt op het moment dat Sigrid Kaag dus zei van, ik weet niet of ik bij die ministerraad aanwezig was, had zij deze twitteraarster al document boven water gehaald waaruit blijkt dat Kaag dus gewoon bij die ministerraad aanwezig was.
Want dat is wel een staaltje openheid. De agenda's van alle ministers worden gewoon openbaar bijgehouden.
Die zijn gewoon openbaar. Dit is essentieel. Hè? Omdat in feite zien we nu dus een constitutionele crisis, omdat hier de grondwet wordt overtreden. Je wordt geacht dus als kabinet, als uitvoerende macht, om de wetgevende macht, het parlement, van informatie te voorzien die het parlement vraagt. Want als je dat niet doet, dan kan het parlement niet functioneren. Hè? Daarom, dat gaan we zo meteen ook horen, daarom stond Pieter Omtzigt op een gegeven moment echt ook te schreeuwen, ik ben witheet van woede, omdat hij vond, ja, ik word geacht hier een soort Sherlock Holmes te zijn. Terwijl ik moet mijn werk kunnen doen als parlementariër. Als jullie mij dus saboteren daarin, in het uitvoeren van mijn werkzaamheden, dan nemen jullie mij niet serieus. En daarmee, dat is niet een persoonlijk probleem voor mij, maar daarmee kom je aan de grondvesten van de afspraken in ons parlementair democratisch bestel.
Dit is echt heel pijnlijk. Opzet grove schuld, dat zijn mensen die dus onterecht beoordeeld zijn als fraudeur. Ik noemde net het voorbeeld wat dat betekende voor mensen. Ouders die hun kinderen kwijtraakten. En dan vragen we je maand na maand om. En we moeten wachten op de commissie Donner die daar niks over concludeert. En de commissie Donner krijgt de stukken niet. We zitten hier Sherlock Holmes te spelen. Dit is geen detectiveje. Maar dat is wat we de afgelopen 3 jaar geworden zijn in deze Kamer. Dus ik vraag behalve dat relaas, en ik neem dat dat terstond wordt toegezegd, over wie dit weggehouden heeft bij Donner, ook graag een gesprek tussen de minister-president en de voorzitter van de Tweede Kamer over hoe dit kon gebeuren. En van dat gesprek wil ik binnen een week een verslag hebben. Ik ben witheet. Witheet dat dit soort dingen. We zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al 8 maanden. En al die 8 maanden zitten die ouders in de ellende, worden het huis uitgezet. En ze weten het, het wordt niet aan de commissies meegedeeld. Wat voor werk ben ik aan het doen, voorzitter?
En de trend nu bij dit kabinet en bij die 10 jaar Rutte is dat daar telkens dus de hand mee is gelegd. Dat daar telkens gewoon de grenzen van die constitutie eigenlijk worden opgezocht. Zonder dat, en Mark Rutte komt er altijd mee weg. Hè, want die loopt met een grijns, loopt hij weer te zeggen, oh nou, dat wist ik niet. Oh nee, daar had ik geen actieve herinneringen aan.
Er is niks raars gebeurd, zegt hij.
Er is niks raars gebeurd. Hè? Omdat in zijn wereld, is dat niet raar, want in zijn wereld ga je dus zo met die parlementaire democratie om. En dan heeft Sigrid Kaag heeft er opeens ook geen fysieke herinnering aan. Dus ze verzinnen ook een heel jargon om zeg maar zich eruit te worstelen uit die leugens, daar komt het op neer. En in elke fatsoenlijke functionerende democratie zou je denken, is einde verhaal. Hè, wat onze columniste Nausicaa Marbe ook op Twitter zette. Voor al deze mensen mag niemand meer terugkeren op een ministerspost, natuurlijk. Ja, dat lijkt mij ook vrij logisch. Alleen in Nederland functioneert het niet zo. In Nederland is het dan zo, al deze mensen gaan terugkeren op een ministerspost. En uiteindelijk heb je dan Gert-Jan Segers die ook nog eens keer gaat zeggen, ondanks dat hij het zogenaamd het geweten van het parlement uithangt en altijd zo worstelt met gewetenskwesties en ethische kwesties en zo, die gaat uiteindelijk ook zeggen, ja, maar ja, gezien in het licht van de crisis en de situatie waarin wij verkeren, moet ik nog 1 keer met mijn hand over het hart strijken. En dan komt Mark Rutte komt gewoon voor de 200ste keer of zo weg met zoiets. En dat vind ik dus onbegrijpelijk, omdat keer op keer op keer zijn er momenten waarop die parlementaire democratie wordt uitgehold. En waarom is het nu zo dat in andere landen, ook in landen die vanuit Nederland vaak worden gezien als halve bananenrepubliek, of als slecht functionerende
democratieën.
Dat daar dan die mensen gewoon wel weggaan en in Nederland niet. Ondanks, las ook een column in de Volkskrant van Charles Sitalsing, met wie ik het meestal niet zo eens ben, maar nu wel, die dan ook schrijft, ja, normaal gesproken stap je dan op. Mm-hmm. Hè? Zo werkt, dat is eigenlijk de deal.
Even nog over Rutte, want als je als journalist dit soort informatie krijgt, dan moet je altijd afvragen, waarom krijg ik dit? Of waarom wordt iets gelekt?
Ja.
Kijk, het was natuurlijk wel zo dat eerder, ik geloof dat het in januari was, dat er toen ook door Kaag en Hoekstra werd aangedrongen van, dat moet allemaal openbaar, want de Rutte-doctrine. Toen heeft Rutte gezegd van, oké, dan gaan we het ook openbaren. En op deze de notulen uit de ministerraad van deze datums.
Ja.
En toen kwam het besef bij die anderen van, vergaderingen waar wij ook bij, of bijeenkomsten waar wij ook bij waren. En daar hebben wij misschien ook dingen gezegd die niet zo handig waren, of althans, die misschien negatief op ons afstralen, of zoals wij vandaag ook in de krant schrijven, opeens zitten Hoekstra en Kaag ook met hun vingers tussen de deur.
Ja.
Kan natuurlijk ook zo zijn dat het uit VVD-hoek komt, dat dit nu op straat ligt. Juist omdat dit aantoont dat iedereen er eigenlijk bij betrokken was en iedereen zich eraan schuldig heeft gemaakt. En daarom komt Kaag nu met een soort Rutte-esque excuus van, ik heb er geen fysieke herinnering meer aan. Misschien was ik er niet bij. We gaan nu eerst een brief opstellen. Dat moet allemaal zorgvuldig gebeuren. Dan komt er een debat en dan gaan we verder. Kijk, kortom, schrijf het even voor mij uit.
Ja, en dat is ook zo. Maar waar het ook vandaan komt, het zijn allemaal signalen uit van verrotting. Hoe dan ook. En het kan zijn dat de ene partij denkt, oké, wij gaan nu die andere partijen zwart maken of meetrekken, travijn in, omdat wij niet als enige verantwoordelijk willen worden gemaakt voor die bestuurlijke cultuur en zo. Maar het begint natuurlijk elders. Hè. Zoals de Russen zeggen, de vis begint aan de kop te rotten. En daar is die rot al heel lang gaande. En we zitten nu ongeveer bij de staart, weet je wel. En het is net of ze dat in Den Haag niet zien. Ja, een aantal mensen ziet dat wel. Hè. Die loopt dus ook al jaren. Hè. Zoals Leijten en ook Azarkan trouwens van Denk en Omtzigt natuurlijk en een aantal anderen, die lopen al een hele tijd gewoon ook te roepen van, hoe kan dit? Mm-hmm. Wat gebeurt hier, weet je wel? Wij zijn acteurs in een heel slecht toneelstuk geworden. En de rest zit daar maar gewoon. En stemt dan weer in meerderheid voor. En houdt het kabinet in het zadel. Of houdt in ieder geval Rutte in het zadel. Hè, zoals we gezien hebben met die motie van afkeuring en zo. En zijn deel dus van die verrotting. En er komt natuurlijk een moment. Ja, het is heel moeilijk om dapper te zijn. Hè? Het is niet aan iedereen gegeven om moedig te zijn. Maar er komt natuurlijk een moment waarop ook anderen moeten laten zien dat ze eenzelfde soort moed hebben. Zoals die Omtzigt tentoon heeft gespreid al een hele tijd. Maar die mensen die kijken natuurlijk naar Omtzigt. En die denken, die collega is niet alleen een hele tijd hier in het parlement zwart gemaakt. En het leven is hem onmogelijk gemaakt. Hij zit nu met een burn-out thuis. Dat wil ik niet, want ik heb hier een lekker inkomen. Ik ben een woordvoerder op een of ander deeldossier waar niemand op maalt verder. Mm-hmm. Ik ben net in die Kamer gekozen. Hey, ik ben nog jong. Ik heb een politieke carrière voor me. Ik ga niet nu al mijn de stoelpoten onder mijzelf wegzagen. Want waarom zou ik? Ik zie een uitgeputte Omtzigt en een emotionele Renske Leijten. Dus die mensen die gaan afwegen moed tegenover opportunisme. En dan worden ze gewoon natuurlijk opportunist. Want in de politiek is dat ook geaccepteerd dat je opportunist bent. Hè? Ik bedoel, Mark Rutte is daarvan nogal een voorbeeld, lijkt mij. En al die andere mensen in het kabinet inmiddels ook. En dan gaat er niks veranderen. En uiteindelijk is het meest interessante natuurlijk nog dat dan de kiezers deze politieke kasten daar niet op afrekenen. En voor dezelfde mensen stemmen. En dan hoef je dus ook niet. Dan kun je gewoon met de mond beleiden dat je die bestuurscultuur, dat je daar iets mee gaat doen.
Macht en tegenmacht.
Dat je die tegenmacht dus gaat optuigen en zo. En dat je zelf ook gaat.
Nieuw leiderschap.
Ja, maar dat is natuurlijk zo'n wc-eend praatje ook. Maar ja, de mensen in het land. Een groot deel daarvan, die zal het allemaal. Of ze geloven erin. Of het zal ze uiteindelijk worst zijn. En dat laatste, dat is wel iets wat ik wel steeds vaker hoor, moet ik zeggen. Dat de gewone burgers wel heel erg op afstand zijn gekomen van die overheid. En zoiets hebben van, jongens, jullie bekijken het maar. Ik geloof jullie niet meer. Het zal allemaal wel. En als we moeten stemmen, dan oké, dan stemmen we wel. Maar we zijn er doodmoe van. En wij gaan trekken zoveel mogelijk ons eigen plan. Dus eigenlijk ook een beetje wat die mensen in die pagina die ik dan vandaag in de krant heb staan tegen mij zeiden.
Over die mensen gaan we het zo nog even hebben, maar laten we inderdaad overgaan naar corona. Jij bent deze week meegelopen, of jij loopt nog mee, ja. met onder andere huisarts Matthijs van der Poel, huisarts in Rotterdam. Wat is dat voor man en wat is dat voor praktijk?
Nou ja, ik heb met een aantal huisartsen daar gesproken die vooral in die achterstandswijken daar actief zijn. En dat was een aanleiding van die oproep van Matthijs van der Poel, dat de huisartsen dat een opdracht hebben gekregen eigenlijk vanuit de overheid en vanuit RIVM, om die ze eigenlijk niet aan kunnen, namelijk om een heel groot deel van de mensen die gevaccineerd moeten worden te vaccineren, naast hun reguliere taken. Als je dan met ze praat, dan krijg je dus anekdotisch heel veel verhalen te horen. Bijvoorbeeld over hoe moeilijk het werd nadat AstraZeneca, dus dat vaccin, nadat daar problemen mee ontstonden.
De pauzeknop werd ingedrukt.
Nadat de pauzeknop werd ingedrukt. En rond het vaccin allerlei verhalen eronder begonnen te doen. En het vaccin dus reputatieschade opliep. En zij prikken met dat vaccin. Om nog mensen bereid te krijgen om zich te laten vaccineren. Dus die bereidheid die daalde naar echt een dieptepunt. En terwijl die artsen die zagen ondertussen ook het aantal besmettingen bij hun naar een hoogtepunt gaan. Omdat, zeggen zij te maken hebben met populaties die heel erg gemixt zijn. Hè? Dus daar wonen iets van 100 nationaliteiten of zo in die wijken. Echt, dat is enorm. Nou ja, 100 jaar, maar dat is wat mij verteld werd. En dus het zou best kunnen. Maar dat ga ik nog checken, mensen. Dus ik ben er niet op vast. Maar in ieder geval, er wonen heel veel verschillende nationaliteiten. En dat zijn niet alleen maar Turken, Marokkanen en zo. Maar het gaat Kaapverdianen, Oostblokkers, heel veel mensen uit
Westers en niet-Westers mogen we niet meer zeggen.
Precies, Westers, niet-Westers door elkaar. En grote gezinnen op kleine ruimtes. Dus je hebt gewoon gezinnen, vader, moeder, 6, 7 kinderen. En dan in 2, 3 kamers. En die lopen elkaar natuurlijk te besmetten. Moeder is ziek. Maar dan
en wat maken die nationaliteiten dan uit?
Nou, die zijn heel moeilijk. Ten eerste besmetten ze elkaar dus in die kleine ruimtes, die grote gezinnen. En ten tweede zijn ze heel moeilijk te bereiken, omdat ze vaak de taal dus niet goed spreken. En ze komen dus nooit op websites van de Nederlandse overheid, waarin hen duidelijk wordt gemaakt dat ze zich moeten laten vaccineren, of dat er rond het AstraZeneca-vaccin eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Maar die mensen horen dus spookverhalen. En die zeggen tegen die dokter, ja maar dokter, ik begin er niet aan. Hè? En ze komen niet eens naar de oproep. Dus ze gaan die Van der Poel en zijn collega gaan die mensen bellen. In hun tijd die ze ook zouden kunnen besteden aan reguliere zorg. En die moeten dan, zeggen ze, soms een half uur of drie kwartier op die mensen inspreken. En dan nog zeggen die mensen, ja toch maar niet. Soms wel, hè, waardoor ze dat percentage gevaccineerden weer wat omhoog krijgen. Naar 60% of zo. Maar ook gewoon vaak niet. En wat er dan gebeurt bijvoorbeeld is dan, Van der Poel die heeft dan bijvoorbeeld op maandag iemand gesproken, geprobeerd te overtuigen om zich te laten vaccineren. Die heeft afgezegd. En de volgende week belt diegene op, ik ben positief getest. En dan zit je dus met die ziekte. En dan zegt hij, kan ik niet alsnog gevaccineerd? Maar dan moet hij uitleggen, ja, dat heeft geen zin als je al, weet je wel, besmet bent. Dan te vaccineren op dat moment, dat is vrij zinloos.
Nou, ik heb een vrouw die me vandaag belde, 63 jaar, astmatisch, reumatisch. Die ik toch dacht vorige week dat ze zou komen. En die zei, ja, ik haak af. Maar haar broer heb ik een half jaar geleden met een saturatie van 80 ingestuurd. Hij heeft 2 maanden op de IC gelegen.
Weinig zuurstof.
Rollator loopt hij nu, 61 jaar. Je denkt toch, die vrouw gaat er zeker voor. Ja. En die wou niet. En maandag vanochtend had ze teruggebeld van ik wil toch wel. En dan moet ik gaan bedenken, ja, ik heb er nu nog 22 over. Mm-hmm. Eén ampulletje kan je met een beetje mazzel er 11 uithalen. Mm-hmm. Maar ik heb er inmiddels misschien nog wel een paar die willen.
Ja, dat zijn allemaal. En die mensen raken helemaal overwerkt. Want Van der Poel ook, die werkt zo hard. Die mensen werken echt 24/7 en dan 7 dagen per week. Je kunt hem ook de hele tijd appen en zo. En dan krijg je gewoon antwoord. Nu ook weer kreeg ik app van hem dat hij achter een ambulance aanreed met een van zijn patiënten erin. Die dus ook zwaar door COVID is aangetast en naar het ziekenhuis gaat en zo. En dat zijn dus echte verhalen uit het veld. Uit de brandhaard. Zo'n huisarts die baalt dus ook vreselijk van zo'n vaccinatiestop. Omdat zo'n huisarts natuurlijk ook wel, die wil gewoon prikken zoals ze zeggen. Gewoon doorprikken zo snel mogelijk. Zodat er immuniteit ontstaat en die druk afneemt. En hij zegt ook van ja, weet je, die paar honderd gevallen van trombose wereldwijd bij jonge vrouwen. Ja, dat had natuurlijk geen reden moeten zijn om die vaccinaties stop te zetten. Dat is ook niet normaal. Dat was in een tijd zonder sociale media ook helemaal niet gebeurd natuurlijk. Hè. En nu wel, iedereen zit elkaar op te fokken op die sociale media. Dat merk ik dus ook, zoals ik eerder al zei. En dan ontstaat er. Dan neemt die bereidwilligheid tot vaccinatie. Die neemt enorm af. En zij zitten met de gebakken peren. Want ze krijgen en die mensen die zich niet willen vaccineren in de praktijk. En de mensen die ziek worden. En de reguliere zorg begint bij hun te stokken.
En jij zegt net ook van, zij moeten hun patiënten vaccineren naast hun gewone werk. Dus
ja.
Dat doen ze natuurlijk met volle overgave. Maar het klinkt ook een beetje alsof ze eigenlijk liever hadden gehad misschien dat het door de GGD
natuurlijk. Gedaan.
Maar jij zegt ook van ja, het is al voor die huisartsen die eigenlijk zo diep in die wijk zitten en die patiënten zo goed kennen, al zo moeilijk om die mensen te bereiken en te overtuigen. Ja, als dat van de GGD moet komen, dan lijkt me dat helemaal een hels karwei.
Ja,
dus in die zin snap ik misschien wel dat die huisartsen juist de aangewezen personen zijn om die moeilijk bereikbare groepen.
Ja, snap ik ook wel, ja. Alleen die huisartsen, ik zat in zo'n. Al toen het plan werd geopperd om de huisartsen ook deels voor die vaccinaties in te gaan schakelen, toen was er al onder huisartsen in appgroepen en telegramgroepen en zo enorme consternatie. Mm-hmm. Want die mensen zeiden onmiddellijk zo van ja, maar dat gaat helemaal niet lukken natuurlijk. Hoe moeten wij dit in vredesnaam gaan doen? Helemaal als je dus alleen staat in een praktijk.
Ja, en een totaal miljoen prikken per week.
Ja, bizar. Dus het had inderdaad een soort militaire operatie moeten worden uitgevoerd door de GGD. Maar ja, als je al die verhalen leest over hoe de GGD's zijn uitgekleed in de afgelopen jaren, hoe daarop bezuinigd is en hoe die ook totaal niet waren voorbereid op zo'n infectiepandemie. Omdat er vanuit werd gegaan dat infectieziektes eigenlijk wel zo ongeveer waren uitgeroeid. Dan is het echt een cluster van problemen die zich hebben opgestapeld. En er ook nog eens enorm zwak kabinetsbeleid. Hugo de Jonge heeft natuurlijk aan alle kanten gefaald. Er had gewoon een soort militaire operatie moeten worden opgetuigd met iemand aan het hoofd die gewend is om gewoon opdrachten te geven. En die had gezegd van oké, zo en zo gaan we het doen. En de politiek moet even op afstand. Ik krijg hier de volmacht om dit te organiseren. En dat gaan we ook doen. Nou, Hugo de Jonge die wilde zelf shinen. Dus die wilde bij elke patiënt die een prik krijgt, wilde hij een selfie kunnen maken zo ongeveer. Heeft hij ook gezegd van ik had voor geen goud willen missen dit jaar. En dan krijg je dus, terwijl je helemaal geen verstand heeft van organisatie en hoe je dit, kennelijk heeft hij dat niet, en hoe je dit moet optuigen allemaal. Ja, en dan zit je dus, dan krijg je dus die problematiek. Hoewel ik moet zeggen dat in Nederland nu wel, qua inentingen en zo, behoorlijk aan het stijgen is in die Europese landen.
Wil ik er nog even over vragen, hoe kijken die huisartsen daar tegenaan? Want denken zij ook nog steeds dat het gaat lukken om half, of wat is het, begin juli, iedereen die dat wil tenminste één prik te geven? Staan ze er positief in?
Daar zijn ze wel sceptisch over, hoor. Dus zeker ook omdat de bereidheid zo laag is bij heel veel mensen. Dus ze moeten, dan moet er echt wel een soort van nieuw elan ontstaan rond die vaccins. Wil je die mensen naar die priklocaties krijgen? Dus, maar goed, ik ben er vanmiddag weer. Dus dan ga ik dat nog eens even goed vragen. Ook aan die mensen die daar geprikt worden. Van hebben ze jullie moeten overhalen? Of ben je zelf gegaan? Ja, dat zijn ook wel mooie verhalen, weet je wel. Want wat een zo'n mevrouw, zo'n vrouwelijke huisarts dan zegt. Mevrouw Nusseler. Die zegt dan van, ja, weet je. We dachten dat het, of ons werd verteld, het gaat een beetje zoals met de griepprik. Maar ja, bij die griepprik. Die mensen komen allemaal. Die komen al jaren. Die lopen de wachtkamer in. Of die lopen de praktijk in, die krijgen die prik in een prik en zijn weer weg. Mm-hmm. Maar nu moet je dus een locatie optuigen waar mensen 15 minuten moeten wachten. Ja, hoe doe je dat dan? Dus heeft ze op een gegeven moment maar op de parkeerplaats bij hun voor de deur, heeft ze dan op 1,5 meter telkens zo'n cirkel gemaakt en daar stoeltjes neergezet. En daar moesten die mensen dan maar gaan zitten in weer en wind. En ze zegt van, ja, maar ja, goed, ik krijg natuurlijk ook mensen, hè, die zijn een jaar of 70 en zo, die zeggen, joh, ik ga echt niet een kwartier wachten. Ik ga gewoon naar de winkel en als ik instort, omdat ik toch rare bijwerkingen krijg.
Ja, want dat kwartier wachten, even voor duidelijkheid, dat is voor na de prik, moet nog even een kwartier lang toezicht zijn om te zien of er geen nare bijwerking optreedt.
Precies, of je niet opeens een shock krijgt. En dat zijn dan van die Rotterdammers die zeggen, joh, het zal allemaal wel. Ik heb wel vaker prikken gehad in mijn leven. En ik ga even naar de winkel. En als ik daar in shock raak, dan belt de cashier je wel. En dan zien we wel verder. En ze zegt, ja, die mensen kan ik natuurlijk ook niet tegenhouden als ze hier het hek uit. Ik kan ze moeilijk vastbinden aan het hek. En met dat soort problemen krijgen die huisartsen allemaal te maken. Hè? En daar is dus gewoon helemaal niet goed over nagedacht. Want inderdaad, hoe ga je een groot aantal mensen gewoon 15 minuten lang rond jouw praktijk laten wachten? En ook nog eens een keer die 1,5 meter in oogenschouw nemend. Dat zijn allemaal typisch van die plannen en programma's en modellen die ergens door ambtenaren worden bedacht. En dan in de uitvoering blijkt dat dan praktisch niet haalbaar te zijn. Dus ik benijd ze niet, maar ik heb wel heel groot respect voor hun arbeidsethos en de betrokkenheid van deze mensen bij hun patiënten.
Ja.
Dus alle shit die zij over zich heen krijgen, ook op de sociale media en zo, dat is ook allemaal zo onterecht en beschamend. Dus dat moeten mensen ook wel eens weten, dat ze zich niet op die manier over artsen moeten uitlaten.
Jij sprak deze week voor jou in Nederland ook met een aantal mensen die behoren tot een groep Nederlanders die zich eigenlijk zo min mogelijk probeert aan te trekken van corona en van de regels. Dus eigenlijk zoveel mogelijk gewoon het leven leidt zoals ze dat willen leiden en voorheen leiden. Hoe moet ik dat dan voor me zien? Zijn dat dan mensen die gewoon met z'n dertigen binnenshuis afspreken?
Nou, niet met z'n dertigen misschien, maar wel met gewoon de hele familie.
Geen afstand houden, elkaar in de armen vallen.
Ja, het is wat genuanceerder. Dus het is zo dat, ik denk dat het zo is als een man mij vertelde, die is zelf dan een dertiger, die heeft een gezin. En die zegt, joh, wij zijn hartstikke sportief, we eten goed, we zijn kerngezond. En we kunnen onze eigen verantwoordelijkheid wel ongeveer inschatten. En die zegt ook van, ja, die overheidsmaatregelen, ze zijn zo tegenstrijdig, want de treinen zitten mutje vol, maar je wordt wel geacht 1,5 meter, als je buiten bent, 1,5 meter afstand in acht te nemen. Hoe dan? Hè? Als je uit de trein, en dat is natuurlijk ook zo, dat zijn ook echt, en daar is die overheidsinformatie ook op stuk gelopen, omdat er zitten veel te veel paradoxen in.
Ja, dat bedoelde ik ook in het begin van deze podcast, toen ik zei dat de wetenschap bij monden van de overheid ook niet altijd even helder gecommuniceerd heeft. Dat heeft ook te maken met die.
Alle meisje zegt, hè, van ja, ik zet die mondmaskers wel op in de winkel. Maar ja, hoezo eigenlijk? Want nog Jaap van Dissel zei misschien al kort geleden van ja, mondmaskers, dat maakt met deze mondmaskers, die maken geen enkel verschil. Die bieden alleen maar schijnveiligheid. Dus deze mensen zijn ook niet gek. Die kijken naar die persconferenties en die kijken naar Van Dissel en die lezen ook wel eens een krant en zo. En die denken, ja, dit is allemaal zo met elkaar in tegenspraak. Laten we gewoon de meest basale regels in acht nemen. Dus als je echt ouderen treft, je opa en oma, en die zijn wat bangig, ja, dan neem je afstand, dan houd je afstand. En je zoent elkaar niet en zo. Maar in het algemeen leven deze mensen gewoon toch wel als voor corona. In die zin dat ze bij elkaar komen met barbecues buiten. Er zijn feestjes, jongeren die houden feestjes. Dat is ook wel bekend dat er vooral in de provincie, hoewel in de grote steden misschien ook, maar op het platteland, wordt er gewoon flink feest gevierd in die feestketen en zo. En ze balen er enorm van dat ze dus niet gewoon kunnen werken. Ik sprak één ondernemer, fitnessondernemer, Jordi Snijders hier uit Amsterdam, die powerlifter, voormalig kampioen, Nederlands kampioen powerlifter. Ja, en die kan, en die is ook personal trainer, en die kan makkelijk mensen trainen buiten zijn sportschool. Ja. Die zegt, nou, dan tuig ik gewoon buiten wat op en dan train ik wel met hun buiten. Dat doet hij ook wel. Maar hij zegt van, ja, maar ik word nog zo belemmerd eigenlijk door al die regels. Die baat er natuurlijk vreselijk van. Maar het is interessant om te zien hoe zo'n veel mensen, Nederlanders, toch hun eigen plan trekken. Ook tot en met mensen, ik sprak een meneer uit de buurt van Tiel. Is al wat ouder, 68. En gewoon goed opgeleid en zo. Ja, en die heeft zich, omdat hij vond dat de media, de mainstream media zoals het heet, zo'n eenzijdig beeld geven, is hij zich via alternatieve media gaan informeren. En die, ja, en die is nu in het stadium dat hij denkt van ja, maar dit zijn allemaal leugens. Hè? Ik geloof er niks van. En ik trek me helemaal nergens meer van aan. Want hier is duidelijk, dit is dus duidelijk een soort complot om ons burgers onder de duim te houden en ervoor te zorgen dat wij nog zo min mogelijk contact met elkaar hebben, zodat we elkaar niet opruien.
Maar kijk, dit is toch het prototype van wat we dan oneerbiedig wel eens de coronawappie noemen.
Ja, maar en toch is hij dat niet. En want uiteindelijk zegt hij gewoon, ja, oké, weet je, ik laat me niet vaccineren, maar als jij wilt laten vaccineren, dan ga je gang. Dus het zijn geen ideologen of zo die zeggen, zoals Willem Engel dat natuurlijk wel is, die zeggen van vaccinaties zijn er bedoeld om de, ik weet niet of Willem dat zegt, maar in ieder geval zijn voldoende mensen die zeggen, vaccinaties zijn er voor bedoeld om ons allemaal in het gelid te krijgen en de helft van de wereldbevolking uit te roeien om iets te doen aan de overbevolking. Zo, dat soort mensen heb je ook. Maar goed, niemand uit het stuk wat ik geschreven heb redeneert zo. Maar ik vind ook dat ze voor een deel gewoon terechte kritiek hebben. Omdat als jij, zoals de hoofdredacteur van de Volkskrant zei, zegt, in tijden van crisis moeten we de overheid, het overheidsstandpunt niet al te zeer bevragen. En ons eigenlijk gewoon meer opstellen als doorgeefluik van die overheid. Ja, dan maak je jezelf natuurlijk ook enorm verdacht. Helemaal omdat deze overheid zo enorm bleek te falen in de aanpak van deze crisis. Hè? Toen, dat is nu ook weer gebleken uit stukken die door collega van Nieuwsuur zijn gewopt, zoals het heet. Waaruit blijkt dat het kabinet en het RIVM aanvankelijk heel duidelijk toch voor die groepsimmuniteit gingen. De term is destijds ook gewoon door Rutte gebruikt.
In zijn eerste tv-speech daarvan zei hij later, ja, nee, het was geen, het is nooit een doel op zich geweest, maar het is een gevolg geweest van het beleid. Maar uit die stukken zou dan blijken dat het wel degelijk
kudde-immuniteit werd het dan genoemd.
Beleid was. In ieder geval in het begin.
Ja, precies. En destijds hebben toen een aantal echt deskundigen zoals Friedrich in Groningen, die gingen onmiddellijk, liepen die te hopen. Hè? Want die Friedrich vooral, die zei toen, ja, maar dat kan helemaal niet. Je kunt geen groepsimmuniteit bereiken zonder vaccin.
Want als je dus dat kan je echt op een servetje uitrekenen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Hoeveel slachtoffers dat, hoeveel mensen er dan ziek worden en hoeveel mensen er ook doodgaan. Ja, dan kom je echt op enorme aantallen uit. En dat is ook de reden waarom andere landen, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, eigenlijk meteen gezegd is, dat kan nooit beleid zijn, want dan krijg je zoveel doden.
Die Britten wilden het ook proberen, hè. Maar je hebt te maken met iemand als Bert Slachter heeft dat hier ook wel eens in de podcast een keer goed uitgerekend of laten zien, dat model laten zien. Je hebt te maken met exponentiële groei. Dus als je dan zo'n virus gewoon laat woekeren, dan raken op een gegeven moment zo snel zoveel mensen besmet. Dan uiteindelijk stort je zorg in.
Ja.
En de IC's die zijn dan binnen de kortste keren overvol. En mensen gaan dus overlijden. Dus je krijgt enorm veel overlijdens. En je krijgt een ingestorte zorg, waardoor je nog meer overlijdens krijgt. En dus binnen de kortste keren zak je systeem door zijn hoeven. Dus dat kan niet. Toen heeft Rutte gezegd, oké, weet je, dan gaan we het gecontroleerd rond laten gaan. Dat was hun mantra, hè? Gecontroleerd rond laten gaan. En sindsdien is eigenlijk altijd...
De kwetsbaren zoveel mogelijk beschermen. En
de zorg... de stuur op de zorg, op de zorgcapaciteit. Ja. En dat is sindsdien dus gebeurd. Dus in feite is nog altijd hun doel het bereiken van groepsimmuniteit. Ja. Nu via vaccins en via besmettingen. Ja. Hugo de Jonge heeft het zelf ook letterlijk zo gezegd, laatst. Hè? Zo van, ja, maar je moet er rekening mee houden. Er zijn al zoveel mensen gevaccineerd. En er zijn al zoveel mensen in aanraking geweest met het virus. Dus die groepsimmuniteit die is nu aan het ontstaan.
Ik snap die mensen heel goed. En helemaal die ondernemers, bijvoorbeeld die fitnessinstructeur die een eigen zaak heeft, dat plat ligt. Maar snappen zij ook dat een duivels dilemma is? Van ja, je moet toch een soort generieke maatregelen nemen om zoveel mogelijk mensen, of die zorg zoveel mogelijk in stand te houden. En nou, ondertussen zo snel mogelijk te vaccineren.
Bijvoorbeeld die fotograaf
uit de crisis te komen.
Ja, die Erika, die fotograaf uit het dorp in Zuid-Holland. Die is dan 24. En die zegt ook, natuurlijk ontken ik corona niet, want we hebben het allemaal gehad in ons gezin. Want familieleden van haar, die hadden met oudjaar dus bij zo'n bijeenkomst, samenkomst, hadden ze haar gezin besmet. Dus dat hele gezin en haar vriend kreeg COVID. Alleen, ze kreeg allemaal milde klachten. Dus zij was zelf een weekje smaak en reuk kwijt en ze had spierpijn. En andere leden die hoesten wat. En haar jongste broertje en zusje die hadden helemaal geen symptomen en zo, waren wel positief getest. Dus het hele gezin was positief. En na een week of twee weken waren ze er allemaal weer van af. En met die ervaring zegt zo'n meisje natuurlijk, dat is ook niet verwonderlijk, van ja, hoe kun je nou, als dit de klachten zijn die ongeveer 98-99% van de bevolking krijgt, als ze COVID krijgen, hoe kun je dan op basis daarvan zulke generieke maatregelen treffen?
Omdat, als je dus dat niet doet, er ontzettend veel mensen doodgaan en de zorg instort.
Ja, alleen, en dat hebben wij hier in de podcast volgens mij ook vanaf het begin wel beweerd. Je kunt toch veel slimmer zijn. En je kunt toch gewoon, vanaf het begin had je toch veel specifiekere maatregelen kunnen nemen. Waardoor je in ieder geval mensen die eigenlijk nauwelijks geraakt worden door dat virus, zoals die jongeren. Zodat je die wel deels vrij had kunnen laten deelnemen aan de samenleving. Maar dan moeten zij wel de verantwoordelijkheid op zich nemen om dan vervolgens niet, als ze klachten hebben, in contact te gaan met ouderen, met de oudere generaties. Zo. Maar dat had allemaal op een hele intelligente, rationele manier volgens mij gecommuniceerd kunnen worden. En nu ging het zo van aanvankelijk, oké, weet je wel, we gaan het virus laten woekeren. Dat was bij de eerste persconferentie van Rutte zo. Tot aan, oké, we gooien nou de hele samenleving op slot. En we gaan echt iedereen raken. Dus we schieten nou even gewoon met hagel. En nu gaan we weer versoepelen op een moment. Op een moment dat de besmettingen en de ziekenhuizen hoog zijn. En de ziekenhuizen vol liggen. In Rotterdam liggen die ziekenhuizen gewoon nu helemaal vol. Hè? Hoe is dat dan weer in overeenstemming met elkaar te brengen? Dat is dus een politiek besluit onder druk van de samenleving. Terwijl de medische situatie er helemaal geen aanleiding toe geeft. Ja, ik snap dat het moeilijk is. Maar een beetje intelligenter had dit allemaal nog aangepakt kunnen worden. En ook wel iets met iets meer empathie door iemand als Hugo de Jonge. En iets minder zelfdarstelling, zoals de Duitsers zeggen. Dus het laten zien van hoe goed hij hiermee bezig is aan de hand van het posten van allerlei selfies.
Het viel me wel op tijdens die laatste persconferentie. Dan op een gegeven moment kunnen de journalisten vragen stellen. Dat hij toch wel af en toe zei, als een vraag gesteld wordt, goeie vraag.
Ja.
Dat had ik eerder nog niet gehoord. Eerder begon hij meteen te zuchten en toen werd hij cynisch. Misschien heeft hij toch een lesje communicatie gekregen.
Ja, of een lesje bescheidenheid misschien na zoveel maanden.
We gaan even naar Rusland, een land waarmee jij warme banden hebt. Of althans,
Zo is het.
Ja, Navalny. Want dat gaat niet goed met hem. Althans, als we zijn artsen en vrouw moeten geloven. Want hij is zelf al weken niet meer in beeld geweest, geloof ik.
Ja, hij zit. Kijk, die Alexei Navalny is dus wordt hier in het Westen gezien als de belangrijkste oppositiewoordvoerder van Vladimir Poetin. En omdat wij graag in dat soort schema's denken, denken wij ook als Navalny gearresteerd wordt en hij wordt naar een strafkamp overgebracht, zoals wat nu gebeurd is, en hij dreigt daar misschien wel te komen te overlijden, dan is dat eigenlijk de spiegel van het regime van Poetin. En dat klopt voor een deel ook wel, hoewel op de biografie en het gedrag van Navalny in het verleden ook wat een en ander aan te merken is.
Per se een progressieve oppositieleider die gelooft in inclusiviteit.
Nee, het is niet iemand die in Nederland D66 zou stemmen, laten we het zo zeggen. Maar goed, daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom hoe moeten wij uiteindelijk met dit regime, wat al zo lang, toen ik nog correspondent was in Rusland, kwam Poetin op. En hij zit er nu nog, moet je nagaan. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? En dat is heel problematisch, merk ik, omdat wij gewend zijn aan een soort van oplossingen, of te denken in oplossingen die Rusland helemaal niet biedt. Mm-hmm. Ik zal een voorbeeld geven. Nu las ik dus in een reportage vanuit in de Volkskrant of zo, vanuit Rusland, de opmerking dat het best zo zou kunnen zijn dat de komende tijd Rusland en Wit-Rusland, dus Belarus, een uniestaat gaan vormen. Hè? En in Wit-Rusland, zoals de meeste mensen wel weten, heb je dus die Alexander Lukashenko, die er ook al heel decennia daar zit. Die zat er ook al toen ik in Rusland de correspondent was. En nu is dus wordt het als nieuws gebracht, min of meer nieuws, dat misschien die twee staten wel één staat zullen gaan, politieke unie zullen gaan sluiten. Maar dat was destijds ook al het nieuws. Daar heb ik nog over geschreven. Dat was in de jaren 90. Bestonden die plannen ook al en werd er ook over gespeculeerd. En schreven wij ook van nou, misschien gaan Belarus en Rusland wel een politieke unie vormen en zo. En nu is dat weer en zo. Daaruit zie je, en dat is het interessante met dat eeuwige Rusland. Hoe langdurig en hoe lang en stroperig die ontwikkelingen daar zijn. En dat moeten mensen begrijpen. Iemand als Poetin, die gaat niet zomaar volgende maand of over twee maanden of over een jaar of zo, gaat hij weg. Dat duidt dat verleden natuurlijk ook op. Hij is aan de macht gekomen 20 jaar geleden en hij is nu nog steeds aan de macht. En dan kunnen mensen wel hopen hier in het Westen dat, doordat er demonstraties zijn geweest in Rusland rond Navalny, en doordat er nu nog steeds hele dappere Russen de straten opgaan, ondanks dat ze gearresteerd zullen worden, althans het risico lopen gearresteerd te worden. En aan de hand van die demonstraties kunnen wij wel hopen, of althans mensen hier in het Westen, wel hopen dat Poetin op zal stappen. Maar dat gaat helemaal niet gebeuren. En die tragedie rond Navalny, die terug is gegaan notabene uit Duitsland om in Rusland, weer naar Rusland en toen onmiddellijk gearresteerd is, en die nu misschien komt te overlijden. Zelfs als komt hij te overlijden, dan zal nog dat regime niet echt aangetast worden en niet instorten. Mm-hmm. Dus wij moeten eigenlijk op een hele andere manier daarnaar kijken.
Maar wat vindt de gewone Rus, voor zover die bestaat, hier dan van? Ik snap dat je, tenminste, ik kan dat maar moeilijk indenken, want wij leven hier in een vrije samenleving. Maar dat je niet de straat op durft om te demonstreren, of althans, dat je dan het risico loopt inderdaad om gearresteerd te worden. Dat je dus niet iedereen zich zal uitspreken, maar
dat is natuurlijk al generaties het geval. Hun opa's en oma's.
Maar vindt de gemiddelde Rus ook dat... Ja, vindt hij dit ook een schande? Dat zo'n man wordt afgevoerd naar een strafkamp?
Nou, dat hangt helemaal van de Rus af. Maar het wat daar in de genetisch inmiddels wel zo, het collectief bewustzijn is daar zo, dat zij heel goed weten dat hun grootouders, hun overgrootouders, voor een heel groot deel in de kampen van Stalin terechtkwamen. En dat hun andere familieleden nog tot aan, zeg maar, Gorbatsjov hebben geleden onder die Sovjet-dictatuur. Mm. En vervolgens ging dat land een beetje meer open. En ontstond er die enorme chaos in de jaren 90 onder Yeltsin. Toen mensen in ieder geval niet meer in die kampen terechtkwamen. Maar wel enorm verpauperden en aan armoede en aan honger overleden. Omdat die economie helemaal op zijn gat lag. En sindsdien is er onder Poetin een soort van status quo ontstaan. Waarin de repressie niet zo lang niet zo is als onder Stalin. En zelfs niet zoals onder de periode daarvoor.
Er heerst een zekere rust, orde en voorspoed.
Ja, maar waarin inderdaad wel een middenklasse heeft kunnen ontstaan. Als je je niet al te zeer tegen die politiek, met die politiek bemoeit. Dus als je niet je uitspreekt over Navalny. En als je je niet politiek bewust opstelt. Je een vrij rustig, normaal leven kunt rijden. Tot aan corona ook met reizen naar het buitenland. Naar Turkije, Griekenland, noem maar op. Azië, het stroomde helemaal vol met Russische toeristen. Dus die vrijheid genoten zij. En dan waren ze wel, een groot aantal van die mensen was dan bereid om dan die wat mildere repressie onder Poetin, om die voor lief te nemen. Maar nu zijn we toch wel in een andere situatie beland geraakt, denk ik. Vanwege corona. Corona eist natuurlijk een enorme tol, ook economisch gezien. De uitzichtloosheid wordt zo groot. Omdat mensen, in de eerste delen van Poetins regime, hadden mensen in ieder geval nog, zoals de Chinezen dat ook hebben gehad, de gedachte van oké, weet je wel, we zijn weliswaar nog steeds min of meer onvrij, maar we kunnen ons wel economisch ontwikkelen. Dus we kunnen gewoon rijker worden. En we kunnen reizen en we kunnen in ieder geval van allerlei materiële dingen genieten waar onze ouders en grootouders en overgrootouders niet eens van konden dromen. Hè? Dat is een beetje het Chinese model, dat streefde Poetin natuurlijk ook na. Alleen dat is gestagneerd geraakt. En nu is het vooral voor mensen met talent en mensen met ambitie, is het heel deprimerend natuurlijk, omdat ze weten of je conformeert je aan het systeem en dan mag je binnen dat systeem van Poetin, mag je dan een radertje zijn? Ja, of je moet uiteindelijk uitwijken naar het buitenland, naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Als je echt goed bent en talent hebt. En dan raken heel veel van die Russen komen dan in Silicon Valley en zo terecht. En voor de gewone Rus, de moeder van mijn dochter bijvoorbeeld is Russin. En die woont weliswaar buiten Rusland. Maar die houdt zich al maanden bezig heel erg met die Navalny kwestie. En is er ook erg emotioneel bij betrokken en zo. Omdat ze ziet ook. Hoe oud is ze? 40 of zo. Dus zij is opgegroeid in die tijd van hoop, zeg maar. Mm-hmm. En zij ziet dat dus helemaal teloor gaan. En haar familie woont daar nog in Moskou. En toen ze vertelde laatst van ja, haar broer, die ook gewoon een baan heeft en zo. Die zat dus te denken, ga ik nou wel of niet naar die demonstratie? Ja. Omdat hij weet dat dat echt wel een fundamentele, principiële keuze is geworden nu. Want als hij naar die demonstratie gaat en hij wordt opgepakt en zijn naam wordt genoteerd, dan kan hij het misschien wel schudden verder met zijn loopbaan. Hè? En dan moet je echt kiezen voor het principe of voor de rust. En nu weet ik nog niet, moet nog even vragen of hij nou gisteren gegaan is of niet. En dat zijn wel hele fundamentele keuzes waar mensen die komen voor te staan. En dan is het dus, en dat, daar begon ik mee, dan is het dus vanuit ons veel te makkelijk om te zeggen, die Russen die moeten gewoon die moeten gewoon Poetin wegwerken en die moeten zichzelf daar bevrijden en wij moeten hen helpen daarbij en zo vanuit de Europese Unie en vanuit ons het kabinet en zo. Dat is allemaal veel te makkelijk omdat je die mensen vaak ook een worst voorhoudt, zoals destijds ook gebeurd is in de Oekraïne toen we hen het associatieverdrag aanboden en zo. Je biedt hen een worst aan, vervolgens grijpen ze die of ze willen die grijpen. En dan zeg je, oh ja, nee, maar wacht even. We gaan natuurlijk niet ingrijpen. En we gaan natuurlijk geen NAVO-troepen naar Oekraïne sturen. Of als Poetin dan als reactie daarop de Krim terug eist. Ja, dan gaan we daar natuurlijk niet helpen. Dus je laat die mensen, je geeft hoop aan die mensen. En als er op aankomt, puntje bij paaltje komt, dan doe je niks. En dat vind ik altijd zo verwerpelijk hier. En ik las ook als laatste dan op Twitter zo'n communicatie tussen echt van die dinosauriërs Rusland-deskundigen die dan met elkaar ook over dit probleem aan het twitteren waren en zo. En toen schreef een van hen aan de ander van, ja, maar als het zo verder gaat, dan verlies jij jouw geliefde Rusland. En toen dacht ik, ja, daar gaat het dus hen dus om. Hè? Er zijn van die Rusland-deskundigen overal in het Westen, die echt die die een beeld hebben van de Russische stedelijke intelligentia. Hè, de cultuurdragers, zeg maar, de schrijvers en de kunstenaars en de muzici en zo. Wat ook reëel is. Hè. En dat is een soort kasten, een soort culturele elite. Die verschrikkelijk interessant is, heel getalenteerd en zo, wat ouder. En met hen hebben deze mensen, deze Ruslanddeskundigen in het Westen zich, zeg maar, geïdentificeerd. En ze wilden niet dat dat Rusland verloren gaat. Maar dat is een hele egoïstische gedachte. Want dat is, zeg maar, hun Rusland. Zij willen hun Rusland en hun Ruslandbeeld in stand houden. En dan gaan ze die mensen voeden met hoop van, ja, we gaan van alles voor jullie doen en zo. We komen ook voor jullie belangen op en zo. En uiteindelijk belandt die deel van die Russische intelligentie en die elite, die belandt zelf ook in een gevangenis of in een kamp. En wij zitten hier vanuit Amsterdam, de grachtengordel, hen aan te gemoedigen van, joh, ga vooral die straat op en zo. Hè? Zonder enig risico, weet je wel. En dat vind ik... Maar dit standpunt is heel moeilijk te vertegenwoordigen, omdat je dan onmiddellijk wordt gezien als een Poetin-versteer of iemand die het opneemt voor Poetin. Nou, integendeel juist, ik denk dat ik het opneem voor die gemiddelde Russen, mijn voormalige schoonfamilie ook, die concreet staan voor die keuze. Ga ik demonstreren? Word ik opgepakt? Word ik in elkaar geramd door die Amon, zoals de Russische ME heet? Stel ik mijn loopbaan op het spel? Of pas ik mij aan? En dat is niet een keuze die wij... Ten eerste hoeven wij die keuze helemaal niet te maken. En ten tweede hoeven wij hen daar ook niet op te beleren, zeg maar. Dat vind ik wel heel belangrijk om dat te zeggen. Omdat die Poetin, die krijg je, dat moet van binnenuit, vanuit het systeem, moet die ontwikkeling beginnen om hem weg te krijgen. En dat gaat echt niet gebeuren met demonstraties. Hoe graag een aantal van ons dat ook zou zien. Dan langdurige uitleg, maar het moest ook maar eens gezegd worden.
Zo is het. Yes. There will be consequences.
Ja, precies.
Waarschuwde Biden als Navalny iets overkomt. Ja. Maar goed, dat...
Ja, maar dat dus, hè. En zo'n Biden die dan volstrekt onverantwoord Poetin als een killer neerzet, hè. Want dat heeft hij dus gezegd, Poetin is een killer. En dat is dus puur voor zijn eigen achterban. En om te laten zien hoe stoer die is. Maar je moet vooral tegen Poetin zeggen dat hij een killer is. Wat bereik je daarmee? Helemaal niks. En je moet ook tegen Poetin zeggen van, joh, de Oekraïne, dat gaan wij, als jij je daar inmengt en zo, daar heb je niks te zoeken. Terwijl daar een hele grote groep etnische Russen woont. Hoe kun je nou zo politiek of diplomatie bedrijven? Want je jaagt die Poetin en die Russische elite alleen maar meer in de gordijnen. Die accepteren niet dat er zo over hun gesproken wordt. Die gaan, Poetin heeft ook gezegd gisteren, hè, die State of the Union. Buitenlandse machten bedreigen ons. Dus hij kan weer naar zijn eigen achterban toe laten zien. Kijk, hij noemt mij een moordenaar. Het is allemaal zo volstrekt dom. En Rusland is daar al, en dat wil ik net duidelijk maken. Rusland is daar al heel lang, al eeuwen, een regionale grootmacht. En het is ook al eeuwen een ofwel autoritair of dictatoriaal of despotisch systeem. En de gemiddelde Rus die heeft zich daarmee geaccommodeerd, min of meer. En dat is de werkelijkheid waarmee we mee te maken hebben. En waarom kunnen we dat wel met China, wat net zo despotisch is, zeg maar, hè? Of autoritair in elk geval. En waarom kunnen we dat niet met Rusland? Wat is dat toch? En ik ben ervan overtuigd, als wij Rusland op een gegeven moment anders hadden benaderd. Zowel met meer diplomatie als ook wel aan de andere kant met meer echt hard power. Dan waren we nu in een hele andere situatie geweest. Maar dat is niet gebeurd. En Joe Biden die begint weer precies dezelfde fouten te maken als eerder voor Trump het geval was. En zit alleen maar de situatie rond Oekraïne te escaleren. En het is niet dat ik mijn hart vasthoud, maar ik vind het allemaal zo onverstandig.
We gaan er ongetwijfeld de komende weken verder over doorpraten.
Yes.
Dat was hem voor nu, denk ik.
Ja, nu op naar Rotterdam en dan naar de Prik.
En daarna naar de Prikstraat. Yes. En dan...
Dan hopen we hier volgende week weer te zitten.
Halen we het spatscherm weg? Nee hoor, dat blijft niet even staan in de podcaststudio. Wiert, hartstikke bedankt weer.
Ja, Robert, dankjewel.
En alle luisteraars ook weer bedankt en graag tot volgende week.